Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe Grittalk Formule 1 podcast, aflevering 6 van seizoen 4. Dit keer was het stratencircuit met alle over de top glitter en glamour van Miami het strijdtoneel. En daarin hadden we een verrassende winnaar. Heren, aan tafel, Alexander Kriep.
Ja, goede avond, ochtend, middag jongens, waar je hem ook luistert.
En Arie Meijer.
Hey, hallo.
Hallo, hebben jullie genoten van het weekend? Want verrassend genoeg, ik wel. Ik ging een beetje dit weekend in. Miami, weet het niet zo goed. Dus ik had er niet zo heel veel van verwacht, maar uiteindelijk top.
Ja. Elk weekend is genieten. Elk weekend is genieten. Als er Formule 1 is, is het genieten. En tuurlijk, er zijn leukere races. Er zijn minder leukere races. Maar nou ja, ik ging er wel vanuit dat er wat leuks op stapel stond. En nou ja, dat is toch wel uitgekomen. En niet een klein beetje ook.
Want we gaan er meteen maar naar in ieder geval mijn hoogtepunt van het weekend. De eerste overwinning van Lando Norris na 110 racestarts in de Formule 1. En 2220 dagen na zijn laatste overwinning. Dat was de seizoensopener van de Formule 2 in Bahrein in 2018 alweer.
Kan je niet met elkaar vergelijken. Hè? Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Eindelijk weer op dat bovenste treetje van het podium. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar heeft hij natuurlijk wel lang op zitten wachten.
He did it.
Dat zeker.
En laten we niet vergeten dat hij er al een keer heel dichtbij was. Hè? Waardoor de beelden in Sochi staan me nog goed bij.
Ja, maar die gooide hij zelf weg inderdaad.
Och, dat was
hij
zo
zonde. Hij heeft nu helemaal zelf in handen.
Maar Andrea Stella ontkent dat. Hè? Die zegt van nee. Wij als team hadden hem binnen moeten halen in Sochi. Dus dat heeft hij afgelopen weekend nogmaals benadrukt. Dus dat gaat niet helemaal op. Dus Stella zegt nee. Het was een teamfout en geen fout van Norris. Maar het is inderdaad wel. Hij kwam toen heel dichtbij. Het glipte door zijn vingers. En hij is er eigenlijk wel vaker heeft hij er dichtbij gezeten. Maar ja, dat was wel het moment.
Ja, en dan de emotie achteraf. Mooi.
Ja,
eindelijk.
En terecht gewoon. Ja, ik heb wel.
Dan merk je ook al wat het losmaakt.
Ik heb al 10 minuten lang met kippenvel gezeten. En gedacht, die jongen heeft het verdiend. Maar ook gewoon het team. Hè? Je ziet gewoon dat zij er echt met z'n allen gewoon keihard aan het werken zijn. Om die auto beter te maken. Dat het werkt. Dat ze nu dan een overwinning pakken. Dat Norris mag zijn. Die er al zo lang op zit te wachten. En dat ze echt samen vieren. Dat iedereen, maar ook alle coureurs achteraf. Die naar hem toe komen, die hem even een knuffel geven. Even goed gedaan, gast. Kom op, echt top. Ik vond het echt.
Ja. Het is gewoon altijd leuk om te zien dat er weer een nieuwe coureur wint. Gewoon iemand waarbij het eigenlijk al lange tijd verwacht. Van een coureur waarvan je verwacht dat hij er veel meer zal pakken. Hoewel dat ook helemaal geen zekerheid is. Want net als Norris. Christian Alesi die heeft ook eerst 15 podiums gepakt voordat hij een keer zijn eerste overwinning pakte. Dat was in Canada 1995. Maar voor Christian Alesi bleef het bij 1 overwinning en niet meer dan dat. Ook hem waren meer overwinningen toegedicht. Dus het blijft altijd weer afwachten. Maar als je kijkt naar deze McLaren en de updates die ze hebben meegenomen voor Miami, kan je er toch heel lang wel van uitgaan dat er toch wel meer in het vat zit voor Norris.
Ja. Dat hoop ik wel.
Ja. Daar gaan we wel vanuit. En wat ik echt heel mooi vind, is dat je dus... Dit is Formule 1 toch, jongens? Als je kijkt hoe intens iedereen meeleefde op de grid... en dat iedereen het mooi vond dat Lando Norris daar stond... Dat hij die race heeft gewonnen. Dat is Formule 1. Niks zijn geboel, niks zijn gedoe.
Ja. Wat ik erbij zo mooi vond, is dat er geen bullshit van Verstappen bijvoorbeeld bij kwam. Maar dat ook. En Verstappen was gewoon vol lof over Norris.
Ja.
Genoot er ook van dat hij juist zijn eerste overwinning pakte. Dat wordt ook wel anders als ze allebei bijvoorbeeld vechten voor een wereldtitel en allebei meerdere overwinningen in het seizoen pakt. Dan ben je minder blij met een overwinning van een ander. Maar nu, gewoon echt gemeende vreugde voor een concurrent. Maar kijk, het mooie van Verstappen dit weekend vind ik, hij gaf meteen ook aan van, helemaal geen gezeik en geen gebullshit over het paaltje wat ik pakte. Dus gewoon, ik zag al veel eerder dat Norris de snelheid had. Snelheid die ik niet had. Hij was gewoon simpelweg sneller. En hij zegt ook gewoon, ik had geen schijn van kans om hem überhaupt te pakken. Dus alle lof voor een hele sterke race van Norris. Dat is mooi.
Ja. En ik vond ook de reactie van iedereen achteraf ook fantastisch. En Verstappen zei ook, als dan iemand mij verslaat, dan laat het dan ook maar Lando Norris zijn.
Yeah.
En dat vind ik mooi.
Twee maatjes.
Inderdaad.
Ja.
En wat Alexander ook zei, eindelijk weer een nieuwe racewinnaar. En dit is wat Formule 1 is. Ik bedoel, dat had ik ook al met die sprintrace-overwinning destijds van Piastri. Toen dacht ik, kijk, je laat wel meteen zien, oké, dat is maar een sprintrace. Maar toch, hey, er staat weer een keer iemand anders bovenaan het treetje, weet je wel. En dat vinden we allemaal mooi. Want hoe meer variatie daarin, hoe beter in mijn ogen. En de dominantie van Verstappen is heel leuk. Maar dit soort dingen, dat maakt dan toch een race toch wel... dat je aan het einde van het seizoen denkt... oh, welke race staat je nog bij? Oh ja, Miami.
En je gaat altijd kijken en vergelijken. Hè? Okay, en dat doen we bijvoorbeeld al met vorig seizoen. En dan zag je die dominantie van Verstappen. En uiteindelijk moesten we wachten tot Singapore... voordat er een keer een ander team kwam... dat een overwinning pakte naast Red Bull. En nu zijn we net een paar races onderweg... en hebben we al een overwinning gehad voor Ferrari... en een overwinning voor McLaren. En dat is wel lekker, want... Gelijktijdig geeft het ook aan, achter Red Bull. Red Bull is en blijft de snelste op dit moment. En er zijn dan dus races waar zij het gewoon niet kunnen waarmaken, zoals hier in Miami. Maar daarachter is het gewoon het gevecht tussen Ferrari en McLaren. En dat is heel erg lekker, dat er gewoon teams zijn die aan het vechten zijn met elkaar voor zo'n overwinning als Red Bull het een keer niet kan doen.
Ja. Nou ja, wat ik dan wel weer mooi vind is dat ook, we hebben nog een jaartje met deze reglementen. Want we gaan natuurlijk pas in 2026 veranderen. En dan vind ik het wel mooi om te zien dat we dus... Want dit is nu seizoen 3, hè, met deze reglementen. Ja. Dat dus een team als Red Bull blijkbaar nog niet ver genoeg uitgelopen is... om elke race zelfs op 90% te kunnen winnen. Weet je wel? Want Verstappen had niet de volle pace. Dus is ineens ook een McLaren kan sneller zijn. Of een Ferrari kan sneller zijn. Er zit dus ook nog steeds... beweging in die andere teams, wat toch nog wel weer iets dichterbij komt. Tuurlijk, Red Bull gaat ook nog wel weer een update brengen dit jaar, waarmee ze misschien ook nog wel weer uitlopen. Maar het veld is nog steeds niet zo, voor mijn gevoel, zo uitgespreid als dat het met de vorige reglementen was. Maar net al,
ja, maar dat heeft natuurlijk ook wat te maken
snel...
met de budgetcap. Want,
ja, pardon, zeker.
Want door die budgetcap kan je niet meer onbeperkt doorontwikkelen. Kijk, je kan wel zien van, hey, daar zit potentieel in de auto, maar je kan niet onbeperkt alle minuscule dingetjes kan je eruit ontwikkelen, erin ontwikkelen, want dat gaat niet, want daar heb je gewoon het geld niet voor. Dus
nee.
Ik denk dat het budgetcap dat wel voor ons teweeg brengt, dat je daardoor inderdaad teams krijgt die dichter bij elkaar zitten en makkelijker naar elkaar toe kunnen ontwikkelen.
Ja.
En we moeten niet op de feiten vooruit lopen. Hè? Want als je bijvoorbeeld, als we dit gesprek hadden gevoerd naar de tweede race van het seizoen, dan had je juist gezegd van Red Bull oppermachtig, komt er ooit een ander team in de buurt die dit zou kunnen doen? Want deze Red Bull, die is nog zoveel sneller dan die van vorig jaar. Het is gewoon ook heel erg situatie, circuit afhankelijk. En Red Bull kon het niet waarmaken dit weekend. Gewoon het hele weekend staan ze er niet goed bij. En dat heeft te maken met van alles en nog wat. Verstappen die heeft ook gewoon het hele weekend aangegeven dat ze zaten te struggelen met de afstelling. Dat ze het niet goed naar de hand konden zetten. Vind ik dan ook wel leuk om meteen ook even daarbij dan de complimenten te geven voor een Charles Leclerc. Hè, die ontiegelijk sterk weekend ook achter de rug heeft. Die vervolgens naar het podium...
Ondanks die FP1, hè?
Ja.
Dat moeten we ook nog even bedenken.
Hij
spinde, rode vlag.
Ja. Hij heeft één ronde gereden. En dat was... daarmee moest hij vervolgens een kwalificatietijd gaan neerzetten.
Ja,
en hij staat er gewoon bij. Hij doet mee. Ontzettend knap en sterk wat hij daar liet zien. En dat in vergelijking met een Sainz, ook waar we juist eerder dit seizoen ook aangaven van Sainz heeft de boventoon. Nou, dit weekend absoluut niet.
Daar
Sainz
leek
een beetje met
spreken.
Gaan we dat straks doen.
Ja, gaan we zo meteen doen. Laten we toch maar eens eventjes beginnen met de race, want we hebben het nu gehad over Lando Norris. Mooie emoties achteraf. Iedereen blij. Wij blij. De rest van de Formule 1 wereld ongeveer wel blij. Maar aan het begin had het ook voor heel veel coureurs al heel snel afgelopen kunnen zijn. Want ja, ik vind de acties wel semi Latifi van de week waardig. Maar goed, die delen we zo meteen nog uit. Want je hebt altijd baas boven baas. maar wat deed Sergio Perez bij die start?
Ja, echt,
ik dacht dat het rechterstuk langer was of zo. Want hij ging gewoon... Ja. hij reed gewoon door. Van,
het is ongelooflijk.
Ja. Hij heeft afgekeken bij Hamilton, die dat een dag ervoor ook deed. Ook ja. niet succesvol, maar hij werd niet bestraft, dus het is het mag. Ja. Dus ik denk dat hij inspiratie heeft opgedaan en dacht van, ik probeer het ook. Het heeft hem alleen totaal niet geholpen. En hij heeft ontzettend veel geluk dat hij Verstappen niet heeft uitgeschakeld. Want wat Verstappen zelf ook zei van, de diffuser, daar zat een krasje op. Ze hebben elkaar geraakt en Verstappen zei ook van, ik wist wel degelijk dat hij eraan kwam en dat hij in de buurt was. Het had heel anders kunnen aflopen.
Bizar, want ik bedoel, dan probeer je zo laat te remmen op de vuile kant van de baan. Want hè, de racelijn zit daar natuurlijk links, aangezien die bocht vrij krap naar rechts gaat. Dus je wil natuurlijk zo ver mogelijk naar links op die baan zitten. Dus aan die rechterkant allemaal vuil. En dan denk je, ik rem wel even 50 meter later dan de rest.
En nog een krappere bocht moeten halen. Het is echt...
Ja.
Nou, ja.
Ja, sorry.
Maar het stomme is juist dat Hamilton al liet zien dat dat niet gaat. Dat liet hij zien op die zaterdag. Die actie deed mij al denken aan Hongarije 2021... toen Bottas dat deed in de regen. En vervolgens ging bowlen met zijn auto en meerdere auto's heeft uitgeschakeld. Daar moest ik direct aan denken. Vervolgens was er natuurlijk wel dat... Nou ja, hij is niet gestraft voor de situatie, hoewel Alonso hem zag aankomen en moest uitwijken en vervolgens in botsing kwam met zijn teamgenoot. Was het helemaal een schone actie van Hamilton? In mijn ogen totaal niet. Maar vervolgens doet Perez dus gewoon op de zondag eigenlijk hetzelfde. En ik denk van, oké, het is niet je eigen actie geweest op die zaterdag, maar je leert toch ook van wat andere coureurs laten zien. Als Hamilton bewijst, het gaat niet. Waarom probeer je het dan op zondag zelf ook?
Ja, maar dan moet je kijken naar andere mensen. En dat is best moeilijk natuurlijk. Hè? Dat je dan in zo'n weekend ook nog gaat analyseren... Wat andere coureurs allemaal wel of niet gedaan hebben. Ik weet niet in hoeverre dat gebeurt. Niet iedereen zal dat, laat ik zo zeggen.
Nee, ik weet dat Verstappen wel naar eerdere races ook kijkt. Tenminste, in eerdere jaren van zijn carrière heeft hij dat wel gedaan. Zat hij toch situaties te analyseren en te kijken van waar liggen de mogelijkheden, de kansen, als ik iets zou willen. Daar heeft hij heel veel lering uit getrokken.
Ja, maar dat is doorgaans. Is dat het, denk ik, het verschil wat Verstappen kan maken. Is dat hij gewoon met al zijn jonge jaren nog steeds al zoveel weet en kijkt en ook in sprintraces of in simraces probeert. Wat kan wel, wat kan niet. En ja, laten we eerlijk zijn, volgens mij doet Perez dat niet zoveel.
Nou ja, ik weet ook niet hoeveel die bijvoorbeeld in de simulator zit of wat dan ook. Maar ja, natuurlijk is
kijk, hij mag van geluk spreken dat hij vierde is geworden in deze race. Want ik zag hem alleen maar wegzakken. En hij is alleen maar vierde geworden omdat zijn nog een straf heeft gekregen. Zijn. Ja, precies. Ja, dat ook nog, ja.
Ja,
dus,
dat vergeet je dan al bijna.
Ja, het is dat we een andere Latifi van de Week kandidaat hebben, maar anders had hij hem volmondig van mij gekregen.
Zeker. Nou ja, dan gaat het uiteindelijk allemaal goed in die beginfase. En dan zit ik daar te kijken en ik vond het oprecht heel spannend. Maar het allerspannendste daar vond ik wel de twee Alpines.
Ja.
Die hebben volgens mij echt carte blanche gekregen van het team van go your gang, ga los, doe wat.
Zorg dat je punten krijgt.
Ja, maar... Dat ging dan wel een beetje ten koste van elkaar.
Ja.
Want ik laat het zo zeggen. Ik denk dat als ze gewoon zeg maar normaal achter elkaar aan waren gereden, dat ze misschien nog wel een plekje of misschien wel twee plekjes hoger hadden kunnen staan. Want ik denk ook wel dat ze flink wat tijd hebben verloren in die eerste rondes. Want jezus, wat zaten die dicht op elkaar.
Ja. Het was leuk om te zien. Het is altijd zalig om te zien als coureurs met elkaar vechten. En het geeft altijd toch iets extra's als het teamgenoten zijn die elkaar van de baan kunnen drukken. Ja, ik ga er ook vanuit. Het heeft gewoon tijd gekost. Eigenlijk vind ik het verrassend dat het uiteindelijk dan Ocon is geweest die er een puntje uitsleept. Het eerste puntje voor Alpine dit seizoen. Ik had eigenlijk verwacht dat Gasly dat puntje dan zou pakken of meerdere punten zou pakken. Maar ja, gelijktijdig is het ook wel. Kijk, het is Ocon die dan de tiende plek pakt. Gasly zit er niet mega ver achter. Vijf seconden volgens mij en uiteindelijk op de 12e positie over de streep komt. Dus het zit dicht bij elkaar, maar het geeft wel aan, er is potentie bij Alpine. Er worden stappen gezet. En dat is positief. En ja, eigenlijk, als we dan het ook hebben over verbeterde auto's. Kijk, hetzelfde kun je natuurlijk zeggen over die McLaren. Hè? Updates voor Norris, voor zowel Norris als Piastri. Alleen Piastri had een half pakket en Norris had een compleet pakket. Om vervolgens te vergelijken met vorig jaar. Wat was het? Norris kwam 90 seconden of zo achter Verstappen over de...
Zoiets.
Over de streep.
En nu wint hij 7,5. De voor.
Ja, voorsprong. Ja. Dat maakt wel een verschil. McLaren of Mercedes heeft ook updates meegenomen. Alleen ben ik benieuwd waar die updates zitten. Volgens mij zit dat in de WhatsApp.
Ik denk dat je op de McLaren zit.
Poppetjes.
Denk ik ook, ja. Ik denk dat de grote update is inderdaad de emoji op WhatsApp. Ja, dat ja.
Ook, ik vond het ook wel typerend. Martin Brundle die heeft ook gezegd van het is eigenlijk schrikbarend om te zien. Volgens mij ging het om de. Het was in de sprint kwalificatie. Over één rondje zag je. Brundle die benoemde dat heel mooi. Hij zei: je zag Hamilton meer fouten in één ronde maken dan hij eigenlijk in zijn goede jaren over een heel seizoen liet zien. En dat geeft ook wel aan hoe moeilijk deze auto is. Hoe moeilijk te besturen het is. Mercedes is gewoon spoorbijster nog altijd. En die updates lijken op deze baan in ieder geval nog niet te werken.
Nee. Dan, je noemde net al eventjes, Oscar Piastri. Die had dus het halve update pakket. Maar die heeft echt een sterke race gereden. Die was in principe gewoon, voor mijn gevoel, gewoon een podiumkoers. Dat werd hem toch een beetje ontnomen. Hij had eerst al een incident met Sainz, waarover de wedstrijdleiding zei, gaan we niks mee doen, lekker doorgaan. Ja. Waar Sainz echt verschrikkelijk irritant over aan het doorjanken was bij zijn team. Dat hij volgens mij op een gegeven moment ook aan het onderhandelen was. Dat hij zei, vertel McLaren maar dat ze me er langs moeten laten. Dan volgde geen straf. Toen dacht ik, volgens mij ben jij geen wedstrijdleiding. Jij bent hier gewoon een kreurtje, jij rijdt rondjes. Laat de wedstrijdleiding dat maar beslissen. En dan uiteindelijk zegt de wedstrijdleiding, er is niks aan de hand. En dan zeg je dat het één grote grap is. Ja, sorry, maar...
Ja, maar hij zat gewoon gefrustreerd in die auto. Dat is het gewoon.
Maar zo heel veel vond ik er ook niet aan de hand.
Nee, het hele weekend lang heeft hij gewoon gefrustreerd in de auto gezeten. Alsof hij slecht nieuws heeft gehad. Dat misschien zijn Audi-contract niet doorgaat. Of dat Red Bull niet doorgaat. Je weet het niet. Maar hij zat niet in de race. Hij zat niet in het weekend. Dus hij moet het snel vergeten en doorgaan naar het volgende weekend.
Ja. Maar uiteindelijk...
Piastri is daar de slachtoffer van geworden. Ja.
Ja.
Ja, gewoon race verneukt. Klaar.
Ja, want ik zag die slow-mo van het incident. Die frontwing, voor Piastri dan zijn linkerkant. Dat flapte echt helemaal omhoog. Dus daar zullen allemaal breukjes in hebben gezeten. Airflow helemaal...
Ja, die was gewoon helemaal... kijk, op het moment dat er dan druk op komt, dan gaat gewoon de linkerkant helemaal... Die zakt naar beneden en de rechterkant
die zakt verder door.
Ja, daar is complete balans is kwijt. Succes met rijden daarmee.
Ja, nou ja, dat was ook direct te zien. Hè. Ik bedoel, hij bochten wilde meteen al niet meer lukken. Nee. En dus het is goed dat het team hem binnenhaalt, hoor. Want dan heb je in ieder geval kun je nog iets proberen. Want hij zakte nu zo rap door het veld. Daar was hij strak laatste geëindigd waarschijnlijk.
Ja, en het is gewoon jammer voor zijn race. Want wat jullie allebei ook aangeven. Hij zat er gewoon goed bij. Hij deed goed mee. In de startfase, beginfase van de race leek hij toch echt... inderdaad de persoon te zijn die naar voren kon rijden, kon aanvallen. Hè, kwam ook gewoon daadwerkelijk naar voren met een mooie actie. Het is gewoon jammer. En daarbij blijft ook wel, hij had maar een half update pakket. Ik ben heel benieuwd geweest wat het voor hem was geweest als hij alle updates had gehad. Hij krijgt ze natuurlijk dan het volgende weekend op Imola krijgt hij ze alsnog. Dus ik ben ook heel benieuwd wat McLaren kan laten zien in het restant van dit seizoen. Of zij daadwerkelijk de grote stappen naar voren hebben gemaakt. En ja, ik heb Piastri ontzettend hoog zitten. En ik verwacht ook heel veel van hem. Hij laat een ontzettend steile groeicurve zien. Dus ik ben heel benieuwd wanneer we hem op het podium gaan zien. En misschien zijn eerste overwinning gaan zien pakken.
Ja, sprintoverwinning heeft hij natuurlijk al, maar... Die, ja, die echte Grand Prix,
dat telt toch dat niet telt. Als echte race-overwinning.
Nee. Moeten we gewoon vergeten dat hele sprintelende. Gewoon vergeten maar gewoon.
Al moet ik zeggen, dit sprintweekend was ook niet heel slecht.
Ja, maar nu hebben we twee sprintweekenden achter elkaar... waarvan we zeggen van dat het niet heel slecht is.
Maar, ik heb het nu ook alweer gehad.
Ja, en het is tijd.
Ik wil nu gewoon weer ouderwets op het werk. Gewoon op de vrijdagmiddag gewoon die vrije trainingjes als achtergrondgeluid aanzetten. En niet weer moeten opletten van... Hey, er is een sprintkwalificatie, bla bla bla. En dan op de zaterdag... Ja. Nee, ouderwets format, punt. Dat vind ik lekker.
Ja, maar misschien toch, aangezien we wel twee goede sprintweekenden achter de rug hebben... is het een format met potentie wat langzaam tot ontwikkeling komt...
Nou, het is beter geworden dat de auto's niet in Park Vermé gaan. Dat is absoluut waar. Maar ja, ik heb het gelijk met de allereerste sprintweekenden die we gehad hebben, heb ik gezegd. Je moet het koppelen aan de race. Anders is het niet aan de hoofdrace. Anders is het gewoon niet leuk. Dus volgens mij moet je gewoon gaan werken met dat jij moet starten met de banden waarop je gefinished bent. Dat lijkt me leuk.
Ja.
Dat lijkt me leuk. Nee, en dan kan je er dus voor kiezen dat je in je laatste ronde nog binnenkomt om nieuwe banden te halen.
Ik ben dus nog steeds voorstander. Ik kijk ook heel veel Formule 2 en Formule 3. Daar doen ze gewoon reversed grid. Doe dat nou gewoon.
Dat vind ik wel mooi.
Dat is kunstmatig.
Jawel.
Dat is ook kunstgestunteld. Ja, maar
dat hele sprintformat is al kunstmatig.
Ja, eens.
We hebben een raceweekend format, namelijk vrije training 1, 2, 3, kwalificatie race.
Maar waarom ga je iemand straffen die goed presteert? Dat slaat helemaal nergens op.
Nou ja, die presteert goed, dus heeft hij waarschijnlijk ook een tempo om van plek 10. Hè? In de Formule 2 doen ze de top 10 wat ze omdraaien. Dan kan hij vast ook van nummer 10 wel weer richting het podium rijden. Ja, want die is
dus je gaat juist stimuleren om minder goed te presteren, zodat je een betere positie krijgt. Kansloos.
Ja, maar je kwalificatie... Weet het, je hebt één kwalificatie, hè? Daar draai je de top 10 van om. En natuurlijk, die kwalificatie blijft nog wel tellen voor de hoofdrace op de zondag, hè?
Ja, ik nog altijd kansloos.
Ja, ik heb dat het al beter is.
Jordi, ik ben er met Arie. Dat heb ik niet vaak.
Okay. Nou,
maar van dat format heb ik altijd gevonden... coureurs krijgen een overwinning cadeau... waar ze eigenlijk volledig... gewoon totaal geen recht op hebben. Gewoon, ze krijgen het in de schoot geworpen... omdat een goed presterende coureur naar achteren wordt gezet.
Ja.
Ja, ik zie echt gewoon het nut niet. Maar toch nog even naar het huidige sprintformat wat we hebben. Waar ik toch wel van genoten heb. En dat wil ik toch gewoon even benadrukken. Ricciardo op de zaterdag. Hè, tijdens die sprint rijdt hij gewoon sterk naar die vierde positie. Hij weet Sainz achter zich te houden. Weet de punten te pakken. En ook daar heb je een coureur die Hamilton kopieert. Want Hamilton presteerde goed tijdens de sprint in China. Vervolgens niks in de hoofdrace. Ricciardo doet hetzelfde, want zijn hele weekend, of tenminste zijn hele zondag, daar leek helemaal nergens naar. Tenminste, kwam totaal niet naar voren, zat er totaal niet bij. Eindigt uiteindelijk ook, wat is het, op de 15e positie. Als je dat vergelijkt met de zondag van Tsunoda, wow, twee compleet verschillende werelden.
Ja.
En dat vind ik jammer, want ik zou toch hopen en ik gun het Ricciardo dat hij er beter bij zit.
Maar ik vond het bij Hamilton al apart en nu bij Ricciardo ook weer. Wat veranderen ze dan? Want Hamilton, die zei natuurlijk, die hadden hun hele setup overhoop gegooid. En ik dacht, ja, je sprintrace was toch best oké. Okay. Ja. Dat voelde dan misschien niet oké, maar je eindigt op het podium.
Ja, misschien dus, toch het verschil dan met dat je een zware auto hebt, dat er veel meer benzine in zit. En dat het verschil maakt, dat je door je banden heen zakt.
Ik ben ook geen Formule 1 technicus hoor, dus ik bedoel, dit is puur uit mijn gedachte dat ik denk, ja, maar weet je, ja, tuurlijk, brandstof, dat zal een ding zijn en misschien, geen idee. Maar ik vind het dan apart dat het blijkbaar zo'n verschil kan zijn.
Ja.
Ik snap het ook niet. En het is inderdaad, ik heb ook eigenlijk niet gehoord wat de reden is dat Ricciardo niet mee kan. Voor hetzelfde wellicht was gewoon de strategie die niet klopte. Hij ging natuurlijk op de harde band, kon natuurlijk niet meekomen daardoor. Dus wellicht heeft hij daar zijn race al enigszins vergooid en zat vervolgens dan die safety car en alles niet mee. Hoewel die toch halverwege de race ook pas kwam. Ik weet het niet, ik zie het niet. Maar ja, het is wel jammer en zonde te noemen.
Ja, dan nog maar even naar een ander zonde momentje. De crash van Sargeant en Magnussen. Sargeant in zijn thuisrace eraf. Sneu, vind ik jammer. Was niet zijn meest denderende race. Maar goed, weet je, je gunt hem dit niet.
Nou, welke race is dat wel van Sargeant?
Precies, dat is ook zo. Maar weet je, kijk, je
gunt hem natuurlijk gewoon. Bij de sprint is hij tiende geworden, jongens.
Ik bedoel, die beste jongen die heeft gewoon het hele weekend in zijn eigen bed kunnen slapen. Die is zijn thuisrace, dan gun je hem gewoon. In ieder geval dat hij de boel kan uitrijden. Maar ja, dat kon niet vanwege Kevin Magnussen. En daarvoor gaan we naar de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
En in de Latifi van de week bespreken we de coureur, het team, de instantie waarvan we denken, jeetje, wat een pannenkoek. En ja, daarvoor kunnen we deze week niemand anders aanwijzen dan Kevin Magnussen. Want ja, wij vragen ons dit al weken af. Wat is deze jongen aan het doen? Maar dit weekend was ook wel weer dat ik dacht, wat? Hoeveel strafpunten heeft hij nou gepakt uiteindelijk dit weekend?
Veel.
Ik ben ook even kwijt hoeveel het er zijn geweest. Maar hij zal wel gedacht hebben, als ik geen punten kan pakken in het racekalassement voor de eindstand, dan ga ik voor de punten voor de strafpunten. Want ja, het is wel duidelijk dat vijf punten heeft hij gepakt. Nou ja, en dat is dus de helft van ja, en dat is de helft van wat hij al had ook. Dus hij staat nu op 10 punten totaal. En ja, hij moet oppassen, want anders staat hij gewoon een race aan de zijkant te koekeloeren. En dan kunnen we opnieuw genieten van Oliver Berman, lijkt mij.
Ja, want ja, momenteel is het dus drie strafpunten door zijn aanrijding met Albon in Saudi-Arabië. 2 voor zijn aanrijding met Tsunoda in China. 3 voor repeatedly leaving the track in de sprintrace. En nu dus 2 vanwege de collision met Sargeant. En dan zit je dus al op 10.
Ja.
Ja.
Ja, maar kom op. In de spanning van zeg maar anderhalve maand.
Maar wat hij zelf zegt over zijn aanvaring met Hamilton, hè, tijdens de sprint. Dat hij zei van ja, ik ging Hamilton gewoon maar een beetje in de weg zitten. Want ik moest Hulkenberg beschermen. Weet je, ik ben helemaal voor het team spirit. Dat je elkaar een beetje helpt. En dat je in teambelang denkt. Maar dit heeft toch niks meer met sportiviteit te maken? Dit is toch gewoon je zou het bijna gewoon Crashgate kunnen noemen. En dat je zegt van, ik ga de wedstrijd zo beïnvloeden, want ik heb er zelf geld op gezet. Dus ik zorg wel dat Hamilton achter mij blijft.
Ja, maar het
is gewoon het manipuleren beseffen. Op een niet oké manier.
Nee. Ja. Nee, eens. En je hebt denk in teambelang tot een bepaalde hoogte.
Precies. Maar waar ligt dan die grens? Hè? Waar kunnen we zeggen van, dit is nog oké?
Okay. Nou, ik vind dit er al wel over, ja.
Dit is verder overheen, wat mij betreft. Ja. En helemaal dat
hij
zelf ook gewoon
65 seconden aan penalties, hè?
Ja.
Dit weekend.
Ja, jezus. Nee, maar als je zelf aan publiek toegeeft dat je dit hebt gedaan, dan moet de vier toch eigenlijk gewoon kunnen ingrijpen en zeggen van, jij krijgt gewoon een raceban. Als jij doelbewust dit gedaan hebt, dan verdien je toch eigenlijk gewoon direct een raceban.
Ja.
Ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Gewoon als je het allemaal opzettelijk doet, dan zou je ook wel harder mogen straffen. Het is eigenlijk zoals in de hele wereld, door de jaren heen, krijg je steeds meer regeltjes en regeltjes op regeltjes op regeltjes om nieuwe situaties te voorkomen, omdat er constant nieuwe situaties gecreëerd worden. En zitten we nou eenmaal vast nu aan een systeem met strafpunten en ja, moet je straffen volgens eerder uitgedeelde straffen. En gebeurt dat niet. Maar ik ben het met je eens. Ja, als je opzettelijk dingen doet, dan zou je harder moeten kunnen straffen. Eens.
Ja, ik vind dat gewoon een regel voor in het leven geroepen moet worden. Dat je gewoon kan zeggen van, je hebt dit doelbewust gedaan. alsjeblieft, hier heb je je raceband te pakken.
Ja, nou ja, goed. Dit is iets voor de FIA om naar te kijken wat ze hiermee kunnen doen. Dus het wordt nog wat hoofdbrekends daar in Parijs over hoe dit aan te pakken.
Ja, maar een terechte Latifi van de week dus.
Zeker, zeker. Vervolgens kwam er natuurlijk de safety car naar buiten. En daar gebeurde ook nog wat interessants. Want die pikte per ongeluk Max Verstappen op. En ik kan het me dat voorstellen. Want ja, goed, dat is altijd de raceleider. Maar ja, Norris dus niet. En die kon eigenlijk daardoor nog semi doorkarren. En daarmee een goedkope pitstop maken. En ja, ik wil niet zeggen dat hij de leiding in handen kreeg. Of in zijn schoot geworpen kreeg. Want qua pace had hij het waarschijnlijk ook wel gered. Dat zijn Verstappen achteraf ook. Maar het werd hem wel nog iets makkelijker gemaakt voor mijn gevoel, of niet?
Ja.
Eigenlijk het gevoel en het idee dat dit niet groter gemaakt moet worden dan dat het is. Het is ja, een verkeerde coureur opgepakt. Maar ja, kijk, je rijdt dan een rondje langer achter die safety car, omdat eerst de rest even weer een extra rondje moet rijden om aan te sluiten.
Ja.
Maar ja, kijk, ik pin me er niet op vast, maar dit gebeurde in het verleden veel vaker en veel meer. Je kan zeggen, ja, de FIA heeft het weer eens fout gedaan en ze hadden gewoon een andere coureur. Ze hadden scherper moeten zijn en hem direct moeten oppakken. Ja, zo kan je het bekijken, maar ik denk, ja, oké, nou ja.
Ja, shit happens natuurlijk, maar...
Is er nou een man overboord? Nee, volgens mij niet, want uiteindelijk iedereen sluit uiteindelijk weer netjes aan en de race wordt herstart.
Ja. Ja. Nou ja, precies. Dus uiteindelijk, we hebben
twee races geleden. We hebben natuurlijk met de situatie van Bottas, hebben we commentaar gehad dat het te lang duurde voordat de safety car er was en alles. Dus nu hebben ze gewoon heel direct gezegd, bam, safety car. Gewoon split second. Ja. Denk, goede beslissing ook. En dan pak je niet de raceleider op. Het kwam echt even net ongelukkig uit.
Dat kan gebeuren.
Kan gebeuren. En mooi van Norris dat hij ervan kon profiteren.
Het was een extra bonus. En waarschijnlijk als je zag hoe die uiteindelijk wegreed bij Verstappen, had hij het sowieso wel gered. Maar goed, het was eventjes een bonusje. Over Verstappen gesproken, die ramde nog even een rubberen paaltje. En daardoor hadden we nog even een virtual safety car. En het team zei dat hij schade had daardoor. Maar zelf zei hij, ja, maar mijn pace was toch al niet goed. Dus ik weet niet of we überhaupt echt schade hadden. Want daarna werd ik niet langzamer. Dus ik vond het nog wel een grappig gezicht. Miste gewoon even de bocht. Als hij eroverheen. En
dat was hij zelf ook, dat hij vond dat hij in de weg stond. En hij wilde even de vleugel testen of die wel sterk genoeg was. Ja, nou, crash test geslaagd inderdaad.
Ja, precies. Nou, ik moet sowieso zeggen, Verstappen was dit weekend met zijn interview sowieso wel sterk. Gewoon, he chose violence, zeggen de Engelsen dan.
Ja.
Ja, ook met in de cooldown room na de hand, zei hij ook al over die crash van Sargeant en zo, zei hij, ah, maar ze hebben nu een spare chassis, toch? Dat soort dingen. Ik vind dat mooi.
Ja.
En ook, if my mom had balls, she'd be my dad. Bla bla bla. Weet ik veel wat het was. Ik heb wel weer genoten van de interviews van Verstappen. En na de hand natuurlijk. De beelden heb ik ook voorbij zien komen. Dat hij nog eventjes ergens een club in ging met Lando. En het team had blijkbaar al gezegd dat de vlucht van Lando dus verplaatst was naar de ochtend. In plaats van dat hij meteen zou terugvliegen. Dus die hebben het er nog wel even van genomen in Miami.
Die hebben in het vliegtuig geslapen, zeg maar.
Ook gelijk ook. Maar toch even terugkomend op het paaltje. Hè? Want Horner die heeft dus gezegd van Verstappen, die verloor alleen al in die eerste bocht 25 tiende van een seconde. Waar Verstappen zelf dus zegt van ja, we waren gewoon niet sneller. En de auto voelde niet heel veel anders aan dan eerder. Dus ja, volgens mij speelt Horner daarmee mooi weer. Wil hij eigenlijk voordoen de auto sneller is dan dat hij daadwerkelijk was dit weekend. Het is dan makkelijk te zeggen van ja, we hadden zoveel vloerschade. Dus dat heeft onze race beïnvloed. Anders hadden we alsnog gewonnen. Is natuurlijk ook een mooi praatje voor de sponsoren. Maar ik geloof in deze toch eigenlijk dan eerder ook gewoon Verstappen. Die dus zegt van nee hoor.
Maar zegt het nog meer dat Verstappen ook... en Horner dan zo ver uit elkaar liggen met uw verhaal? Zit daar nog iets meer achter?
Horner is natuurlijk gewoon als teambaas zijn, dan wil hij natuurlijk gewoon de schade beperken. Maar dan denk ik, kom op. Je hebt de afgelopen 2,5 jaar had je de meest dominante auto. Is er nou echt zo'n één zo'n off weekend? Is dat nou echt? Moet je dan meteen...
Ja, precies. En Verstappen wil niet afdoen van de goede race die Norris heeft gereden.
Ja, precies.
En dat krijg je natuurlijk wel als je het meteen gooit op de schade van de auto. Dus ik vind dus het mooie van wat Verstappen dus doet. Die zegt gewoon, nee hoor, dat heeft geen enkele invloed gehad. En Norris heeft gewoon een heel goede race gereden.
Ja, en Verstappen zegt eigenlijk gewoon, ja, de snelheid was het hele weekend niet, punt. Ja. Maar dan doe je daarmee doe je niks af aan de overwinning van Norris, want die was gewoon sneller, punt.
Ja.
En nog iets om ermee af te sluiten. Het laatste wat ik nog even zag aan het einde was oud-teamgenoten Alonso en Ocon, zag ik nog eventjes, eventjes met ellebogen racen. Vond ik ook mooi. Uiteindelijk is Alonso daar natuurlijk nog wel als winnaar uitgekomen met zijn 9e plek. Maar ja, ik vond dat dan wel eventjes leuk. Gewoon even oud teamgenoten, elleboogjes, mooi. Dus dat.
Ja, dan, Ocon heeft moeten vechten voor zijn puntje, zeg maar.
Nou ja, precies. En dat puntje hebben ze nu eindelijk binnen bij Alpine. Dat werd ook wel tijd.
Ook mooi.
Ja, dan over anderhalve week gaan we alweer naar Imola. En daar zijn we allemaal fan van, volgens mij.
Ja.
Die race heeft wat. Die baan heeft wat. Het is natuurlijk... we hebben net in het laatste weekend van april... 1 mei weer stilgestaan. Tenminste, ik doe dat wel bij tragische weekend. Die rare klapper van Barrichello. Daar ook nog maar goed is weggekomen. Want wat is het ook? Hij zou 6 minuten eigenlijk niet geademd hebben. Of weet ik veel wat. Omdat hij zijn tong had ingeslikt bij dat ongeluk. Vervolgens dus de dodelijke klapper van Roland Ratzenberger. En natuurlijk Ayrton Senna. Die het leven liet daar op die baan. Dus alleen al daarom heeft die baan wat. Maar het is daarnaast ook gewoon een heel mooi circuit. Gewoon waar het altijd fijn racen is.
Ja.
Ouderwets.
Precies.
Ja.
Foutjes direct afgestraft, grindbakken. I like it.
Ja, ik ook.
Het belangrijkste van het weekend. We kunnen weer gewoon normaal op een normale zondagmiddag Formule 1 kijken. Het is gewoon om 3 uur 's middags, jongens. Het geniet het al.
Precies. Heerlijk. Dus
hoe was dat ook alweer?
En gewoon lekker die vrijdagmiddag. Gewoon lekker 1:30 eerste vrije training. 5:00 tweede vrije training.
Ja.
Nou, dat vind ik lekker. Dat is een goed begin van het weekend.
Ja.
Weet je, het is lekker vrijblijvend. In plaats van dat je meteen zo aandachtig naar een sprintkwalificatie moet kijken. En de zaterdagmiddag begint lekker om 12:30 met die derde vrije training. 4:00 kwalificatie en de race op zondag om 3:00. Lekker ouderwets. Vind ik mooi.
Doen we dan ook weer een ouderwets podium, jongens?
Max Verstappen. Verbod, toch?
Nee.
Versailles-Per, zeg ik.
Ja, eens. Teken ik voor. Maar nee, ik ga het anders doen. Nee, Verstappen, Norris, Sainz.
Oké, ik ga voor... Nee, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik ga het zelfs nog bolder maken. Ik ga voor Norris, Verstappen, Sainz. Ja, het gaat toch niet uitkomen. Maar weet je, soms moet je gewoon even een wild gokje doen.
Ik zie Arie heel hard denken.
Ja, ik denk ook even oud podium dan erin gooien. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya.
Jeetje,
ik zal mijn geld erop inzetten,
Ik zat eigenlijk heel wat te broeden van... Ja, wat was het podium eigenlijk ook alweer? Ralf Schumacher won. 2003 was dat zo in mijn hoofd. Of was het alweer 2001? En ik raak een beetje in de war daarvan. Ik weet nog, het was wel in ieder geval mooi. Ralf Schumacher pakt in ieder geval de overwinning. Maar wie stonden er naast hem?
In 2003 was het Michael Schumacher.
Dat was mijn denkend gezicht in ieder geval, wat jullie zagen.
En even kijken. Ja, 2001 was Ralf Schumacher, David Coulthard en Barrichello.
David Coulthard, Barrichello. Nou, daar zat ik er vervolgens dus helemaal naast. Ik heb het maar een beetje ingevuld ook.
Nou ja, goed. Weet je, wij vinden het altijd al bizar hoe een wandelende Formule 1 encyclopedie jij bent. Dus je mag er ook wel een keer naast zitten. Dat vergeef ik.
Het is je vergeven.
Ja, het is niet anders, hè. Kan gebeuren.
Om het dan meteen even in te vullen. 2003 was het Michael Schumacher die won. En naast hem stond Kimi Räikkönen en Rubens Barrichello.
Ja, en om nog eventjes aan te geven hoe lang deze beste man inmiddels al aan de sport verbonden is. De eerste uitvaller in 2001 was Fernando Alonso.
Oh. Nou, en om dat bombshell.
En om dat bombshell gaan we hem afsluiten voor deze week. Dan hebben we de voorspellingen. Nee, we hebben Arie's echte voorspelling nog niet gehad.
Schiet op, Arie.
Ja, Imola. Ik gooi toch weer op een Verstappen. Want ik ga er eigenlijk vanuit, als Verstappen even een wedstrijd niet het maximale kon laten zien, dan wil hij revanche en wil hij wel een overwinning halen. Dus ik ga uit van een heel sterk weekend voor Verstappen op Imola. Dus overwinning voor Verstappen. En daarna daarachter wordt het Sainz en Leclerc. Geen McLaren, want ik ga ervan uit, het is en blijft Italië. Ik ga ervan uit dat de Ferrari-jongens goed meekomen met hun auto.
Nou, dan we gaan het zien. Dat is over anderhalve week inmiddels alweer, want dat we dit opnemen is dinsdagochtend. Dus uiteraard na dat Formule 1 weekend ook gewoon weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.